Ja, en dat was een klein jochie en zo onschuldig en zo groeide Klaas Veldhuis ook op. Goedemiddag, Klaas.
Goedemiddag, goedemiddag.
Iwan natuurlijk ook een klein, jong, onschuldig jochie door.
Ja, zeker. Zeker was ik zeker onschuldig. Ik bedoel, ik ben Sparta deel aan, dus ja.
Nee, Iwan, je bent opgegroeid in Vlachtwedde?
Nou, Sellingerbeetse. Ik ben geboren in Sellingerbeetse. Dat is een klein streek, boerenstreekje in de gemeente Vlachtwedde. Ja.
In 19...
1946.
Ja. En Iwan, in een gezin ben je opgegroeid?
Nou ja, ik ben in een gezin opgegroeid. Ik ben opgegroeid bij mijn opa en oma. En dat werd gewoon voor mij mijn vader en moe.
Ja.
En ik vertel ook altijd van, mijn opa en oma werden mijn vader en moe. Mijn oom en tantes werden mijn broer en zusters. En mijn moe werd ook mijn zuster. Want ja, zo gebeurde dat.
Ja, uw moeder was oudste van het gezin.
En
die kwam er als klein, helemaal weer onderaan de regel.
Ja, ik was de laatste.
Misschien nog beter, nou kom ik misschien ook niet, maar dat verder...
Oh, nee, want een tante, CQ-zuster van mij, die is maar 3 jaar ouder als mij.
Niemand had in de gaten?
Nee. Ik denk als in die boerenstreek was dat, er woonde hier door een boerderij, een boer die. En de mensen, die wisten niet aans, denk ik, dat... Ik heb wel eens uren vertellen, en ja, daar ben verhaaltjes dan, dat ze zeiden dat ik gewoon een zeune was van mijn oma, zeg maar.
Ja. Dus, dat had ook heel makkelijk gekund natuurlijk.
Ja,
maar mensen in de buurt wisten het misschien wel, maar er werd waarschijnlijk niet over gesproken.
Ja, de mensen die wisten het wel.
Maar er werd nooit over proberen. Die wisten het niet.
Nee, in die tijd was het echt heel bijzonder, ik bedoel, en ook nog van een Poolse soldaat. Ik bedoel, maar dat was helemaal apart. Dus,
Toen is hij zo jong, zeg maar, in jaren 5 of 8 of 10 of zo. Heb je wel eens gedacht van, er is wat, maar ik kan niet duiden wat er is?
Nou, kijk, op een gegeven moment, ik wou regelmatig huiderschulden als Polander. Op de legere scholen. En ik begreep het eigenlijk helemaal niet.
Nee.
Maar zo langzamerhand, dan er wel in de gaten, er is iets aparts. En ik bedoel maar, ik ben jong en ik stoorde er verder ook niet aan. Dus het ging allemaal gewoon, zijn gangen heen. Ik bedoel, het ware gebeurde, het ware verhaal, dat is eigenlijk, toen ik 14 jaar was, toen heb ik eigenlijk pas ontdekt van, dit is
en
toch...
En hoe heet het ontdekt dan?
Nou, kijk, vroeger was het zo, als je van de technische scholen ging en je woonde werk zoeken, dan moest niet bij de gemeente, moest niet een arbeidskoor aan. En dus ik kreeg op een gegeven moment een opdracht van, schooljaar eindigde, je moet naar de gemeente toe, een arbeidskoor ophalen en dan kun je solliciteren. Ik had voor automotoren geleerd. En dus ik fietste mooi op mijn fietsje naar de gemeente toe en ik vroeg door zo'n struise dame om een arbeidskoor. Dat ging makkelijker als nou. Vandaag de dag moet je legitimeren en zo, maar dat was toen helemaal niet zo. Dus. En op een gegeven moment toen kreeg ik een kortie. Nou, het was net zo'n aanzichtkortie. En daar stond dan wat gegevens op. En daar stond dan op van Klaas Veldhuis, geboren Uppelepup. Zoon van Geertje Veldhuis, vader onbekend. En toen viel voor mij eigenlijk het kwartie van, hey, dit is toch anders als het in werkelijkheid is. Dus,
maar ik kan me voorstellen dat je door, als je dan het loket en die leest akkoord, dat je echt rood het achter de oren, maar daar helemaal perplex waren van.
Ja, kijk, dat is alweer zo lang geleden, maar ik weet wel dat ik op weg naar huis heb ik een paddie gejankt. En toen ik thuis kwam, ik heb al gezegd, toen ging de pan van dak af, want toen ben ik aardig te keren gewoon schijnbaar. En het mooiste ervan was, er was mijn zuster, die was toevallig aanwezig. En die had mij, ze heeft mijn paddenum, en die had me een klein beetje duidelijk gemaakt van hoe uiteindelijk de vork in de steel zat. En dat was het. En niet meer zeuren, het leven ging gewoon verder. En het leven ging gewoon verder.
Ja.
Daar wou je niet meer over praten. Zo zat het in elkaar. Ik wil maar toen. De meesten wilden er niet meer over praten.
Maar een biologische moeder en een oma, zeg maar, een moeder, hè, en een biologische moeder, zo maar te zijn. Hebt hij ook niet in mijn aparte neum?
Nee. Mijn echte moeder, mijn biologische moeder, die was inmiddels ook al tot thuisuit. Die was weer getrouwd en die woonde in Den Helder op Texel woonde ze toen al, ja. En dus, ik bedoel, die was ook niet thuis, maar een andere tante, zeker zuster van mij,
ja.
die was toevallig thuis en die had mij dat verteld. Dus die had me een klein beetje uitgelegd van, nou ja, dat is de toen dat iets gebeurd en... Ja, dat was het. En daar wil je ook niet meer over praten. Ik bedoel, maar ik weet dat zeggen. Ik weet niet meer precies wat ik die dagen gedaan heb. Maar ik weet wel dat de volgende dag ging het leven gewoon verder. Ik moest weer naar school toe. En ik ben nooit, ik ben gewoon warm.
In die zin heeft daar geen trauma aan overlopen?
Nee. Dat...
Nee, want die open oma waren hoeveel moeien. Dus,
dat waren mijn vader moe.
Ja, de tweeën.
Ja, dat bedoel ik. Ja. Ik daar ben ik opgegroeid en ik heb er een goed leven gehad. Dus wat dat betreft...
Heb je nog met uw moe nog wel een keer, een biologische moeder, een keer een goed gesprek gehad?
Ja, maar dat was echt op een heel latere leeftijd. Ik heb er echt, in het begin heb ik er weinig aan gedaan. Ik heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan om te gaan zoeken of zo. Ik ben op een gegeven moment ben getrouwd en zo en drie kinderen kreeg. En mijn dochter, die was op 15, 16 jaar, die begon op een gegeven moment van, zullen we eens gaan zoeken? Ik zei, nou, weet je wat doet? Ik zei, ik ga het maar zoeken. Ik zeg, en hij me vunnept. Ik zeg, maar je eerste schiet als het een rieke kerel is. Ja, ik zeg, dan maak je me naartoe aan. Ik zeg, maar is het een arme sloeper? Laat hem maar. Want ja, bij ons, er was toen dat de Polen, er waren, ja, dat was een arm land en zo. Weet je, dus ja. Kijk, dat was ook eigenlijk het enige. En ach, ik las er wel eens wat over. En wat, als je wat ouder wordt, dan ga je er wat meer over nadenken en zo. En, maar ja, ik kan me ook een beetje voeren hem. Ik ben opgegroeid bij mijn opa en oma. Die mensen zijn goed voor mij geweest. En ik denk, ach, moet ik die mensen nog met lastig vallen om vragen te gaan stellen?
Nee,
dus.
Nou ja, en je had voor jezelf er ook niet. Die nood had, zeg maar, zoals in Spoorloos, dan zie je hen en die kinderen. En, ja, die wil dan weten wat vandaan komt en zo. Maar dat had niet geen last
nee,
van.
Nee, dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Nee. Ik had mijn werk en ik had mijn gezin en verder, het leven ging gewoon verder. Dus, ik zeg, als je naarmate dat je ouder wordt, dan ga je op een gegeven moment wel in van, dan wil je eigenlijk wel wat meer weten. Dus,
ja.
En toen had ik me eigenlijk ook voor de num, nou, ik ga een keer naar mijn biologische moeder toe en ik vroeg haar.
Ja.
Nou, en mijn opa dan,
ja.
Die man die is in 2000 is hij overleden. Bijna 100 jaar worden op 40 dagen nog. Dus wat dat betreft een sterk ras.
Ja, ja.
En toen ben ik ook gelijk, heb ik ook mijn biologische moeder gebeld. Een paar weken na de tijd. Luister, ik wil een gesprek met u.
Ja.
Ik wil weten hoe het zit.
Hoe het gewoon is, ja.
Nou ja, dat ging natuurlijk niet van 1, 2, 3, kom maar. Dat de machines nog hem goed over nagedacht worden. En tenslotte is het zover ik kom dat ik het eerste gesprek, dat was in 2000, heb ik eindelijk het eerste gesprek met mijn biologische moeder gehad. Van,
Hoe zo mensen waren. En toen wij zeg maar een jaar of 50 of zo?
Ja, in 2000. Dus in
15 jaar leerde
ik. Ja, maar 50 jaar.
In Utrecht, ja.
Ja.
En een biologische moeder, die was heel jong waarschijnlijk toen zij zwanger werd van hoe?
Jaar
17, 18 of zo?
21. Nee, 21.
Oké. Dus die was dan 71. Dus in ieder geval waarschijnlijk nog wel goed bij monden en een ding nog wel te vertellen.
Toen nog wel, ja. Toen was ze echt nog wel goed bij de tijd en zo. Want ik kan me nog herinneren, want vandaag in de dag kun je het alles met de computer en met e-mail en de telefoon. Dus toen moest die nog gewoon in België doen. Dus, ik had haar dan de eerste keer gebeld. En ik moest maar even weer teruggebellen, want ze wilde er even over nadenken. Nou, en toen begreep ik nooit ook wel dat een man waar ze mee getrouwd was... Nou, daar hadden ze nog wel eens wat oneenig in over mij. En dat bleek tenminste nu het latere gesprekken. Hè? En ze wilde wel met me praten, maar dan met ons tweetjes. Een man mocht er niet bij weten. Dus ik moest komen als een man van u was.
Ja,
dus,
precies. Ja. Nou, ik kan me iets bij voorstellen. Ja.
En toen is het eerste gesprek eigenlijk plaatsgevonden. Dus...
We gaan verder praten met Klaas Veldhuis uit Elim, die een zoon is van een Poolse vader. Opgegroeid is in Vlacht, werden uiteindelijk terecht gekomen in Elim. Maar we gaan in. Wij waren blijven van het hier een gesprek met de moehem. Moe was een jaar of 70, net over de 70, hier 50. En zei, nou wil ik toch eens een keer horen, hoe is dat in zijn werk gegaan? Moe die zei toen van, nou dat wil ik hem doen zonder mijn man erbij.
Ja,
hè?
Ja.
En dus op een bepaald moment, jullie zaten met z'n tweeën.
Klopt, klopt. Ik heb een contact gezocht en afspraken gemaakt. Ze woonde toen in Wieringerwaard. Toevallig was ik in de buurt aan het werk, dus ik kon zo in de retour in. Gewoon met de deur in huis van, vertel me nou eens in, wie ben ik en wie is mijn vader? En daar wil je me een beetje akelig over donen. Maar toen, ze kwam in één keer, nou ja, ze weet toch wel dat Oeva een Poolse soldaat is van de bevrijding? Ja, ja, dat weet ik. Ja, ja. Ik zeg, maar ik moet wat meer, ik wil wat meer gegevens. Hij een foto, hij wat. Nou ja, het enige wat ze mij gaf, en dan gaf ze mij ook klakkeloos van zijn naam, Alois Schmenka. Dat was het enige wat ze er nog van wist. En ik zeg maar, heb je verder niks aan? Nee, verder is er niks. Ja, maar ook geen herinnering. Nee, dat is zo lang geleden, weet je wel, iedere keer. En dat is eigenlijk het enige wat ze mij op dat moment vertelde. Dus, en met die namen ben ik, mijn zoektocht begon te starten. Dus verder, het
ja, maar ze wilden dan helemaal niks aan vertellen. Van, nou, wij waren druk aan het feesten. Ik noem maar wat, hè. Want de bevrijding was er. Want ik weet niet, was het op de bevrijdingsdag of nooit ziet?
Nee, het was nooit ziet.
Was nooit de bevrijdingsdag. Dus
Noordiet,
die Polen die waanden nog en wij waren met die vriendin, ik noem maar wat, hoor, aan het feesten. Nee, en er kwamen van een paar van die mooie jongens erbij. Maar soldaten hebben altijd charme.
Dat is nooit ziet wel. In de verdere gesprekken had ze mij wat meer duidelijk gemaakt en zo. Toen heb ik wat meer verhalen gekregen. Maar het mooiste van het geval was, Mimo, in vooruit lopende, waar je al vreugden van feesten, ze ging. Soms in de weekend ging ze in de buurt bij ons naar Dansom toe. En toen ging ze naartoe met haar zuster. Die was 2 jaar jonger dan ze. Ging samelijk naar die Dansom toe. En door heb ze dan die soldaten ontmoet. En toen zegt ze ook tegen mij, mijn biologische moe, van ja, nou, vroeg ons Roela. Dat was de zuster dan.
Ja.
Vroeg die man, want die werd er nog meer van. Want die had ook een Poolse soldaat. Ook een verkering met een Poolse soldaat.
Ja.
En maar ik wil het van u horen. Nou ja, en op een gegeven moment, toen had ze mij wel enkele dingen verteld, dat ze nou echt enkele maanden met die man omgegaan is. En hij kwam zelfs bij haar thuis, op de boerderij, ik bedoel, in de Beetse, daar kwam ze dan met een groepje en zo. Dus ze hebt echt wel enkele maanden verkering gehad. En en toen op een gegeven moment, toen ze ontdekte dat ze zwanger was, toen goed 2 maanden later, toen waren ze weg, waren die soldaten weg.
Ja, omdat ze terug moesten naar het land? Of dachten ze, dat willen we niet?
Nou ja, dat wist zij ook niet. Die communicatie was toen nog niet zoals nou. Dus, maar ik heb wel ontdekt, en dat heb ik ook van andere soldaten gehoord. Die persoon, laat maar zeggen, wat mijn biologische vader bij was, bij die groep, dat waren bewakers. Noorderbevrijding, ben er mensen achterbleven, want in de buurten van Trapel en zo in Duitsland stonden allemaal van die kampen. Er waren allemaal gevangenen. Er waren Russen en er waren NSB'ers en ondeugende lui zaten door zo. En grensbewaking. En zo ben die Polen ook achterbleven door in de buurten. Met een groepje, er waren Belgen en Fransen. Die bent er allemaal achterbleven. En die jongens die gingen tweaken, gingen ze feestvieren. En zo werd mijn moes ontmoet. En mijn zuster, CQ tante, die altijd met hem metging, die kreeg ook verkering met een Poolse soldaat. Dus, en mijn zuster, onze Roela, om maar zo te zeggen, die heeft me eigenlijk nog meer verteld als mijn moe. Die heeft me meer dingen verteld hoe te west is en hoe te gewoon is als mijn biologische moe.
Ja, nou, ja. Kijk, want dat dit gebeurt, daar kan ik me helemaal goed bij voorstellen. Want, dat snap ik ook. Een feest en soldaat met mooie jongens en mooie leeftijd. Die bent zelf jong en die wild wat.
Ja.
En die bent wild en die jongt wat.
Ja, ja, zeker weten.
Ja, zo
zeker
is het toch gewoon.
Ja.
En het is voor mijn gevoel ook helemaal geen schande of zo. Maar,
nee.
Maar de volgende, dan zo opeens was hij dus weg.
Ja.
Had uw moeder daar dan ook verdriet van? Hoe is het door met hem gegaan?
Ja, kijk, dat ben allemaal vragen. Op een gegeven moment als toen ik weer de latere gesprekken met mijn moe, was iedere keer als ik weer vroeg van, want ik heb op een gegeven moment ook een vraag van, toen ze mij overstaan had, van mis niet mij niet? Ja, weet ik niet meer, kan ik me niet meer herinneren. Dat was iedere keer een standaard antwoord van u. Als ik dan op een gegeven moment vroeg, ja, dat kan ik me niet meer herinneren. Zo lang alleen, weet ik niet meer, kan ik me niet meer herinneren. En nou ja, dat ging dan soms wel eens een beetje hard om hard natuurlijk, maar...
Laten we eerlijk zijn, ze kan natuurlijk moeilijk tegen zeggen, nee, ik mis toen helemaal niet.
Nee.
Want dat was misschien wel het geval, maar dat wil je niet horen.
Nee.
Dus dat zegt ze niet. Dus dan zegt ze gewoon, dat weet ik niet, want haar leven ging natuurlijk weer verder.
Ja, nou, haar leven ging verder. De verhalen van mensen die er meer wat mee te maken hadden, en zoals onder andere mijn zuster, tante Roelen, die had me een heleboel dingen verteld, maar het bleek dat ze na mijn geboorte, 2 maanden later, is ze de deur al uit de horen. Ze is eindelijk een beetje de deur uit de jacht, laat ik zo zeggen. Dus, want het was toch een beetje een schande voor de familie. En toen is zij in betrekking, zo noemen ze dat onder de titel, is zij in Noord-Holland gekomen, in Hoorn. En door is ze terecht gekomen en door heeft ze dan ook weer een man ontmoet. En ze is... na de tijd wel weer tussenkom, laat maar zeggen, want toen zij getrouwd is in 54, was ik bruidsjonker bij haar. Ik bedoel, maar ik heb foto's, daar loop ik met de slip in aan. Maar ja, toen wist ik nog niet dat het mijn moe was.
Nee. Iemand de uitverkoren. Die dacht van, wat een eer.
Ja, mooi. Ja, de jongste van de familie, ik mag dat doen. Maar ik wist niet dat het mijn moe was. Dus, nee.
Maar goed, eigenlijk vind ik, hebben moe toch niet heel veel, dan, tenminste wat ik dan hier zo hoor, dan denk ik van, hebben moe nog, toch alles een beetje verborgen, niet alles echt verteld, zo van, ik bedoel, ik heb me ook verteld, ik was radeloos dat mijn mooie Poolse man weg was en ik was zwanger van hem. Ja. Ik bedoel, dat zou ik me kunnen voorstellen.
Ja.
En hoe moest ik dat doen en weer dat soort dingen. Dat hoor ik dus niet. Dus dat heeft zij gewoon toch maar weggestopt. En niet meer, daar wil ze niet meer over praten.
Schijnbaar, ze heeft dat echt weggestopt en zo. En ik heb wel van vriendin van haar, heb ik wel in een gesprek, want tijdens mijn zoektocht, die probeert alles te ontdekken. Ze bent nog naar die kamp waar hij zat, daar bent ze nog heen geweest, om te kijken waar hij bleef. Want ze had wekendeks van hem gehoord. En toen bleek dat ze allemaal weg waren. En ik heb ook nooit begrepen van andere Poolse soldaten, dat op een gegeven moment kregen ze de gelegenheid om terug te gaan.
Ja.
Ik bedoel maar, hij de story van de Poolse soldaten weet van, dat ze in Britse dienst waren. Maar op een gegeven moment mogen ze terug. De ene die ging naar Engeland terug, de andere ging door naar terug. Dus ze leiden verder niks achter. Dus,
heb deze man weten dat hij een vader zou worden?
Weet niet.
Want dat is mijn volgende vraag. Want ik bedoel, vroeger is het goed gewoon, je bent niet traumatisch van de woorden.
Nee,
gelukkig
nee.
Maar, je zit hier ook lachend erbij. Maar je bent op zoek gewoon naar uw vader, een bioloos vader. Je hebt dus niet te fun.
Nou, nee. Een heel lange zoektocht van de een naar de ander. En ik had gewoon geluk dat ik tijdens een of andere evenement ben ik een Poolse consulator tegengekomen. En die had mij goed hulp. En het bleek dat die soldaat die ik zuchtte, die Aloy Swinka, die is teruggegaan in 47 naar Polen. Door had hij een andere naam aan hem, want het bleek dat die soldaat, als ze teruggingen, dan waren ze, ze waren slecht.
Oh.
Maar hij had een andere naam aan hem, dus ik had me wel wezenloos kunnen zoeken.
Ja.
Ja, maar gelukkig door die Poolse consulaten hebben wij hem toch gevonden.
Oh!
Ja.
Nou.
We hebben wel een fun. Maar ik heb altijd gezegd, als ik wat vind, ik laat DNA-onderzoek doen.
Ja.
Dus,
ja.
Nou, die Aloy Swinka, die bleek in 1997 al overleden te weten. Dus, maar hij was weer getrouwd in Polen. En hij had een zoon en een dochter gekregen. En met die zoon en een dochter heb ik een DNA-onderzoek gedaan. En dat puk verkeerd uit. Dus,
dat was hem vaar dus niet?
Nee.
Oh.
Nee. Nou, toen ben ik ook nog weer teruggegaan naar mijn moe. En achteraf, of speed, nee, ik heb er geen speed van, maar ik heb op een gegeven moment tegen hem gezegd, ik zeg, met wie heb je nog meer liggen rotzooien? Ik zeg, want hij is mijn vader niet. Nou, dat wij wat lager dan ik klaar was. Dat was, dat weet ik niet meer. Dus,
God. Bij wie springen is dat gewoon, blijkt er gewoon de buurman door verderop in Nijbees, door worden.
Nou ja,
knappe jongen om de hoek, gewoon in Drenthe of een Groninger.
Ja, ja, ja,
en helemaal geen Pool. En, nee. Ja. Want ik wil nog zeggen, hol je ook van wodka en
ja,
zo?
Ja, lust me heel graag.
Dus wat dat betreft heb ik wel Poolse geen. Dat is wel heel bijzonder.
Ja, ja, ja,
maar
ja.
Uiteindelijk, je komt er gewoon niet meer achter. Dat is
nee,
eigenlijk...
Nee. Mijn moe is in oktober overleden, vorig jaar. Dus nee. Het is nou echt einde.
En niet, je hebt niet in het papier is nog hangen ze vinden. Op klein briefje van...
Niks. Nee.
Beste Klaas.
Nee, helaas niet. Nee.
Dus hier moet je me doen.
Hier moet je me doen, dus ja. Dus,
ja.
Maar goed, ja, laat ik zeggen, het was een mooie tijd om te zoeken. Dus,
ja. Ja, nou ja, het is ook wel weer spannend. Ik ben geen deursnee jongen.
Nee.
En dat maakt het dan ook wel weer leuk.
Ja, daarom, dat bedoel ik. Dus,
en je hebt er niet onder leden, want je hebt er gewoon een prima, gelukkige jeugd gehad.
Ja, ik, wat dat betreft, het is... Zeker, het is soms wel eens een gemis. En vooral het gemis is een beetje, want in 2007, toen kreeg mijn zoon natuurlijk dat hij de ziekte van sarcoïdose had. En dan kon je in het ziekenhuis en dan wordt er gevraagd, zit er in de familie dat ook? Ja, bij mij eindigde de ene kant, maar de andere kant. Ja. En kijk, dat is nog wel een beetje, soms wel een beetje...
Ja, dat is jammer.
Ja, dat is jammer.
Dat je daar niet verder een onderzoek naar kunt doen.
Maar dan zeg ik, we hebben er een leuke familie aan overal in Polen en hebben goed contact met.
Wat dus niet uw biologische familie is.
Nee. Maar het was voor hun natuurlijk ook een heel apart iets, hè, dat er een iemand uit Holland komt en zegt van, nee, jullie vader, die had een, en dan ben je ook gelukkig goed met omgehangen. Dus,
ja. Maar uiteindelijk was het hun vrouw niet die dan. Tenminste, niet overwerkt aan, misschien wel naam, maar niet overwerkt.
Maar goed, nee, maar op een gegeven moment zijn ze zelf van, ja, maar is het onze vader? Ja.
God. Als we zo beginnen, jongens, dat is nog wat meer. Ja. Komt er nog wat meer luisteren.
Ja. Maar ze wilden een DNA-onderzoek nog doen met een familielid. Ik zei, nou, dat ging me een beetje te ver. Ik zei, ik vind het goed zo.
Ja, precies.
Ik zeg, we hebben ons beste donen. Ik zeg, dus... En ik hoop, net als mijn opa, die is bijna 100 jaar geworden, en dat kan ook zo verder brengen. Dus en verder vind ik het wel goed zo.
Nou, houden we het erbij.